Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Romein uit Ede zal voorgaan. Voor de slotzang worden er 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de stichting Open Doors. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor het bouwfonds. Deze collecte en ook de zendingsbussen bij de uitgang bevelen wij van harte bij u aan. Uw voorbede wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Zoelen, Lindehoflaan 4, die nu definitief in zorgcentrum Sint-Elisabeth in Beneden-Leeuwen verblijft. Voor Dirk-Jan van Inge in Wolfezen, voor Carola van Houwelingen van de Brink uit IJzendoorn en Willy de Greef in Rauwenhof te Tiel. Voor Lisa van den Berg, dokter uit Linde, die na een hersenbloeding werd opgenomen in het UMC in Utrecht. Voor de heer Dries van der Belt, Aalsmeerstraat 5, in het Radboudziekenhuis in Nijmegen. Voor mevrouw Schaap van der Bijl uit Kesteren in Siependaal in Tiel. En voor de heer Van Dodewaard, Arnoldus Jacobstraat 23, in ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Mevrouw Buis van Os, Bonengaafsweg 23. Floris van Houwelingen, echtgenoot van Carola. En Henk van den Berg, Bonengaafsweg 54, mochten weer naar huis. We herinneren u nog even aan de volgende activiteiten in deze week. Vanavond na de dienst is er contactkring. Vrijdagavond om 7:45 is er in de consistoriekamer gelegenheid tot doopaangifte. Graag een telefoontje of mailtje naar de scriba als u een plan bent om te komen. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 34, vers 2 en vers 3. Komt, maakt God met mij groot. In het derde vers, zij sloegen het oog op God. Ik noem u het tweede en het derde vers van Psalm 34. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zingen wij gemeente van Psalm 141, de versen 2 en 3. Mijn been met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht. Zet Heer een wacht voor mijn lippen. Psalm 141, vers 2 en 3. Gemeente in verbondenheid met de kerk van Christus overal op deze wereld en van alle tijden belijden wij ons geloof met de 12 geloofsartikelen, het apostolicum van de kerk van Christus en zingen daarmee als antwoord en als instemming het tweede vers van Psalm 67. De volken zullen u belijden, o God, u loven al tezaam. Psalm 67 vers 2 na de geloofsbelijdenis. En ieder van u geloven en belijden met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God. De Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, afgedaald in het rijk van de dood. En op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente, laten wij bidden en de Heere vragen om de opening van zijn woord en de leiding met zijn geest. Heere, onze God en Vader, op de avond van deze zondag komen wij samen als gemeente om u dank te zeggen voor alle goede gaven die wij iedere keer weer van u ontvangen, ook vandaag. Het leven en de gezondheid en de kracht. Het is niet vanzelfsprekend. Als u uw hand van ons terugtrekt, dan zijn we weg. Maar als u uw hand zegenend over ons heft, dan mogen we voortgaan met ons leven. En we danken u dat we dan ook hier mogen zijn, waar het woord is. En waar de gemeente verzameld is, die genoemd is naar de naam van de Heere Jezus Christus. Wat een voorrecht is dat. Laten we het mogen zien en ervaren en belijden. We hebben het gezongen, de volken zullen u belijden. En dat hebben we geleerd van Israël om dat te zingen. Maar het gaat er ook om dat wij als gemeente hier u belijden met ons hart. En ieder persoonlijk komt vaak zo weinig van terecht. We moeten nu dat belijden. Dat is ook belijden, schuld belijden. Maar we weten, Heere, dat u niet alleen een rechtvaardig God bent, maar dat u ook een barmhartige Vader bent. En dat u toekomst en vrede opent voor mensen die u nodig hebben. Dat is toch ook ten wezen, ten diepste, de betekenis van Pasen, dat het graf opengaat. En dat het leven open gaat voor mensen die dat niet verdienen en toch. Gekocht en betaald door het bloed van het kruis. En dan zet u weer mensen weer overeind. Die weggezakt zijn in zonde en schuld. Dat zullen we horen en zien. En laat ons dat ook niet voorbij gaan als mensen persoonlijk, Heren. Ga ons niet voorbij. We weten dat u ons niet kwijt wil. Dat is die bijzondere betekenis van het verbond waarin wij begrepen zijn in verbondenheid met uw volk Israël. U wilt ons niet kwijt. U wil ons hebben en houden. Wat een wonder is dat. Wij bidden u, geef dat wij de schriften mogen openen in eerbied en dat wij mogen ontvangen wat we nodig hebben uit de verkondiging van het woord. Door de kracht van de Heilige Geest. En laten we dan ook met als gemeente mogen zingen tot eer van u. Zo bidden wij, Heere God, voor deze dienst, dat u ons nabij wil zijn met kracht en zegen en met de invloed van de Heilige Geest. Dat vragen wij u uit genade en om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de Heilige Schrift en we lezen twee gedeelten. Eerst in het Oude Testament en daarna in het Nieuwe. En in het Oude Testament lezen wij een psalm, namelijk psalm 30. En na het lezen van psalm 30 zingen wij daarvan ook twee versen, versen 4 en 5. Perst eens de bittere tegenspoed des avonds het benauwd gemoed. En het vijfde vers, ik sprak door mijn geluk misleid, ik wankel niet in eeuwigheid. Daarna lezen we uit Johannes 21 en zingen vervolgens van deze psalm 30 weer twee versen, die geef ik u straks wel aan. Psalm 30 dus, een danklied voor genezing staat erboven. Een psalm, een lied voor de inwijding van Davids huis. Ik zal u roemen, Heere, want u hebt mij opgetrokken en mijn vijanden over mij niet verblijd. Heere, mijn God, ik heb tot u geroepen en u hebt mij genezen. Heere, u hebt mijn ziel uit het graf opgehaald. U hebt mij in het leven behouden, zodat ik in de kuil niet ben neergedaald. Zing psalmen voor de Heere, gunstelingen van hem. Loof hem ter gedachtenis aan zijn heiligheid. Want een ogenblik duurt zijn toorn, maar een leven lang zijn goedgunstigheid. Overnacht 's avonds het geween, 's morgens is er gejuich. Ik zei wel in mijn zorgeloze rust, ik zal voor eeuwig niet wankelen. Want, Heere, door uw goedgunstigheid had u mijn berg vast doen staan. Maar toen u uw aangezicht verborg, werd ik door schrik overmand. Tot u, Heere, riep ik. Ik smeekte de Heere. Wat voor winst is er in mijn bloed, in mijn neerdalen in het graf? Zal het stof u loven? Zal dat uw trouw verkondigen? Luister, Heere, en wees mij genadig. Heere, wees mijn helper. U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een rijdans. U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord. Daarom zal mijn eer voor u psalmen zingen en niet zwijgen, Heere mijn God. Voor eeuwig zal ik u loven. Tot zover de psalm. De tweede schriftlezing, gemeente, is uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 21, de versen 15 tot 25. Jezus is opgestaan uit de doden en op een bepaald moment zit hij met zijn discipelen aan de oever van het meer van Genezareth, zee van Tiberias. Er is te eten. En dan lezen wij vervolgens: toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem: ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem: ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei: houdt u van mij? En hij zei tegen hem: Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem: wijd mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem: volg mij. En Petrus zag toen hij zich omkeerde de discipel volgen die Jezus lief had, die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus: Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem: als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij. Dit gerucht nu dat deze discipel niet zou sterven, verspreidde zich onder de broeders. Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar: als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Dit is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen beschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waar is. En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. Hier eindigt de schriftlezing uit het Nieuwe Testament. Gemeente, zalig die het woord van God horen en het voor altijd bewaren. Halleluja. Wij zingen nu van Psalm 30 de versen 6, 7 en 8. 6, 7 en 8. Drie versen dus nog van Psalm 30. Tekstgemeente voor de prediking vanavond lezen wij in Johannes 21, de versen 18 en 19. We lezen dit, een woord van Christus. Voorwaar zeg ik u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij, Petrus, God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. Ik heb als thema boven de preek gezet, wie heeft het heft in handen? Gemeente van Christus, het is jaren geleden, ik was nog maar heel kort predikant. En ik stond in mijn eerste gemeente en toen ontmoette ik een jonge man die een pastoraal gesprek met mij had aangevraagd. Hij werkte als monteur in een garagebedrijf, een vakman, en zijn chef gaf hem veel verantwoordelijkheid in de zaak. Maar op een keer ontdekte de baas dat deze jonge medewerker knoeide met de kas. Hij merkte dat hij meermalen geld in zijn eigen zak had gestoken en door enkele jaren heen zelfs een flink bedrag. Er ontstond een breuk tussen de baas en zijn medewerker. En ontslag lag voor de hand. Heel begrijpelijk, maar een ramp voor een jong gezin. Er werd gesproken en de jonge man beleed schuld. De baas die streek met zijn hand over het hart en ontsloeg hem niet. Hij mocht blijven. Maar op één voorwaarde. Nooit kreeg hij meer verantwoordelijkheid voor financiën. Aan die gebeurtenis moest ik terugdenken bij het lezen nog weer van dit hoofdstuk in het evangelie naar Johannes. Ook Petrus had zich misgaan. En niet zo zuinig. U kent de geschiedenis wel. Hij had zijn meester verloochend. Toen het erop aankwam en hij in een gevaarlijke situatie gearresteerd zou kunnen worden, zei hij, ik ken die man niet. Alle band met Jezus ontkent en dat ook nog met 3 keer met dure eden gezworen. De relatie met Jezus was door Simon Petrus totaal stuk gemaakt. En als met Pasen de Heere opstaat uit de doden, dan verschijnt hij al heel gauw aan Petrus, al op de eerste paasdag. En bij de zee van Tiberius herstelt hij Petrus in zijn ambt als discipel en apostel. Hij mag de lammeren in de gemeente van Christus gaan weiden. Lammeren, dat zijn de jongeren. En de schapen, de grote mensen, hoeden en weiden. Jezus zet Simon Petrus terug volledig in het ambt. Voelt u het verschil tussen dat voorval met die jonge monteur en deze Bijbelse gebeurtenis? Die jonge man werd wel weer aanvaard, maar met een beperking. Maar Petrus wordt volledig in zijn ambt hersteld zonder enige restrictie. De aanvaarding van Christus, gemeente, van een boetvaardig zondaar, zoals Simon Petrus, is totaal. En hij krijgt dan als het ware een koninklijk ambt van apostel, van verkondiger. En terecht is er een lied dat zingt, ere zij de Heer die zondaars in de rij van koningen zet. Die medeleerlingen, de andere discipelen, hebben dat allemaal meegemaakt. Wat zullen ze daar toch stil van geweest zijn? En wat zullen ze ook gedeeld hebben in de vreugde van Simon Petrus, hun vriend, zoals echte vrienden dat toch doen. Maar dan lijkt het alsof de Heere Jezus even toch weer een soort domper op Petrus blijdschap zet. Hij begint met waarachtig, voorwaar, voorwaar. Dat is altijd een soort uitroepteken aan het begin van een zin. Dan komt er iets van grote betekenis, is dat altijd. Letterlijk staat er in de Bijbel, amen, amen. Let op, dan komt er wat. En dan zegt Jezus, toen je jong was, omgorde je jezelf. En je ging waar je maar heen wilde. Maar wanneer je oud geworden bent, dan zal een ander je omgorden, je handen grijpen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Men heeft wel eens gedacht dat dat een soort spreekwoord was in die tijd, of een spreuk. Er zit iets in de geest van wie jong is gaat op eigen kracht, maar wie oud is, die moet zich laten leiden. Zoiets, maar het is toch niet bekend dat dat spreekwoord daar was. Het gaat in deze tekst over gorden, je gordel omdoen. Dat is een typisch Hebreeuwse, Oosterse uitdrukking. De mensen waren gekleed in lange mantels, net zoals ik nu met die toga tot onderaan toe. Daar liep men mee, van die kleurige vaak gewaden. Het lijkt nog het meest op de mannenkleding die je wel op foto's ziet of op de televisie ziet in Afghanistan. Die mannen met die lange jassen en tulband op. Zo zagen de mensen in Israël er ook uit. En om het middel snoerde men dan soms een brede leren of stoffen gordel. En als de mensen nu aan het werk gingen of een snelwandeling moesten maken met die lange mantel aan, dan trok men die mantel hoger op, vastgegord door die gordel. En dan kon je sneller lopen of werken. Je gordel omdoen, gorden, dat betekent dus in feite aan de gang gaan. Marcheren, actief worden. Het is een beeldspraak. Maar zonder beeldspraak zegt de Heere Jezus hier dus, Petrus, toen je jong was, pakte je de zaken zelf aan en ging je aan de slag zoals jij wilde. Maar wanneer je oud wordt, dan kun je dat niet meer. Dan zal een ander je bij de hand nemen en je brengen waar je niet heen wil. Toen je jong was. Terugblik op de jeugd, ook op onze jeugd. Goed om over na te denken. Wie jong is, die voelt zich sterk. Sterk van lichaam, sterk van geest, krachtig. Als je jong bent kun je veel aan. Lichaamsgebreken zijn er vaak niet, meestal. De ouderdom is ver, daar denk je trouwens nooit aan als je 15 of 20 bent. Dan denk je helemaal niet aan oud worden en oud zijn. Je redt jezelf wel en iedereen wil dat graag, zichzelf redden. Kenmerk van jonge, gespierde, bruisende kracht. Ik zie die jongeren die ook wel in de kerk zitten, dan zul je dat ook voelen. Je hebt niemand nodig, je kunt alles zelf wel. Maar het gaat hier bij Jezus Christus heel persoonlijk toe. Het gaat over Simon Petrus. Simon, toen jij jong was. Wij kennen die man toch wel uit de Bijbel. Petrus, hè. De eerste discipel. Een opbruisend, actief, voorop. Een man met elan. Hij was niet luchthartig. Het waren serieuze mannen hoor, die discipelen. Simon ook. En hij was stellig op de goede weg. U weet misschien wel uit de Bijbelse verhalen dat Jezus een keer vroeg aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen nou dat ik ben? En dan noemen ze een paar namen van bekende profeten. En dan zegt Jezus, en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan is het Petrus die naar voren komt en die zegt, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. Hij was een echte volgeling van de Heere Jezus, een belijder. Maar hij was te veel iemand gebleven die zichzelf de gordel omdeed. He? Alle zinnen die we in de Bijbel lezen over hem en die beginnen met ik of met wij. Wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Ik zal met u sterven. Ik zal mijn leven voor u inzetten. Ik zal u nooit verloochenen. Petrus had blijkbaar een onbewust, maar toch een groot vertrouwen in zijn jonge vitale krachten. De krachten van de jeugd. De jeugd. Kenmerk van jong zijn is ook vrij zijn. Je voelt je niet gebonden aan iets of iemand. Aan je ouders vaak niet eens. Aan kerkelijke regels helemaal niet. Aan de traditie niet. Jong zijn, dat is dat je je vrij voelt. Je kiest zelf wat je wil. Ik kies mijn eigen beroep, mijn eigen partner, mijn rol, mijn geloof, mijn levensovertuiging. Dat doe ik zelf. Dat is jonge mensen van 20, 25 zelf uitmaken. Vrij kunnen jongeren hun mening ten beste geven. Over van alles en nog wat. Ik moet er toch ook vaak wel eens om glimlachen. Hoe vaak jonge mensen zo vanuit hun hart iets zeggen over hun vrienden, over de maatschappij, over kerk, over geloof, over God, over mensen en dingen. Herken jij jezelf daarin? Je voelt je sterk en vrij, jong ben je, heerlijke tijd gemeente, geniet er maar van en dat mag ook. Leest u maar in Prediker 11, waar staat dat je genieten mag van je jonge jaren. Daartegenover staat de ouderdom. Anderen hier in de kerk, ik ook trouwens hier op de preekstoel, wij kunnen nu denken, nu gaat het over mij. Wie oud is, die raakt zijn vitaliteit kwijt. Langzaam of snel. Je staat niet meer in het arbeidsproces, je telt niet meer zo mee als vroeger. Soms zegt een kleinzoon wel eens tegen je, opa, je moet niet zo zeuren, jij hebt je tijd gehad en nu is het mijn tijd. Dan voel je je wel een beetje aan de kant gezet. Maar dat komt veel voor. Ook in de samenleving en in de politiek klinkt het zeker vandaag, we hebben een groot probleem. De vergrijzing. Dat kost handenvol geld. En dat wordt steeds erger, want er komen steeds meer oude mensen. Wat moeten we er toch mee? Onlangs zei er een oude senior tegen mij, ik haat dat woord vergrijzing. Ze kunnen beter spreken van verzilvering. Ouderen die zoveel ervaring inbrengen in het vrijwilligerswerk houden deze maatschappij overeind. Is dat geen zilver? Ja, maar gemeente, de Heer Jezus heeft het hier niet over het ouderenprobleem. Hij spreekt ook hier weer persoonlijk. Tot die ene man, die ene mens, Simon. En hij wijst hem op de voor hem buitengewone ommekeer van leven wanneer hij oud wordt. En dat wordt hij. Jezus zegt, werkelijk anders wordt het, Simon, wanneer je oud wordt. Gemeente, prijst Jezus Christus de ouderdom boven de jeugd. Dat zou niet zo vreemd zijn. Want juist in Oosterse landen wordt een ouderen meer geëerd dan een jongere en ziet men op tegen een ervaren man of vrouw. Die zijn daar in ere. Die worden beslist niet afgeschreven zoals wel vaak in het moderne Westen. En toch op zichzelf is oud zijn niet beter dan jong zijn. Je hebt ook oude dwazen. Maar je hebt ook wijze jongeren. Jezus verheerlijkt nooit en nergens een bepaalde leeftijd. Petrus zal als oud man niet beter zijn omdat hij oud is, maar hij zal wel in een andere houding staan omdat hij veranderd is, bekeerd is. Want gemeente, en nu raken we de kern tussen zijn jeugd en zijn ouderdom ligt de ontdekking van zijn levenstekort. Ligt dat uur van zelfontdekking? Ligt dat moment van bitter, bitter huilen? Dat uur van schaamte. Ik heb hem verloochend. Dat uur van vernedering. Dat uur van het snikkende gebed. Erbarm u, Heere, over mij, ik heb gezondigd. Maar ook dat uur van herstel. Christus heeft deze boetvaardige zondaar, zijn apostel, in het ambt hersteld. Hij is aanvaard door de Zoon van God. En in die tijd ligt de overgave aan Christus. Heere, gij weet dat ik van u hou. Het is u opgevallen, in de herziende Statenvertaling is dat ook tot uitdrukking gebracht, dat daar twee woorden gebruikt worden voor liefhebben. Het ene woord is krachtig. Heb je mij lief? Het andere woord is heel bescheiden, het woord van Petrus. Ik hou van u. Hij is bescheiden geworden. Hij durft het grote woord niet in de mond te nemen. Dat was voor hem de totale overgave aan de Heer Jezus. Dat moment. En dus oud worden, dat is bij Simon Petrus niet zozeer de leeftijd boven de 40 of de 50 of de 60. Dat is niet beslissend in een leven voor God. Oud worden, dat is voor hem de tijd na dat keerpunt. Toen gaf Simon Petrus zichzelf helemaal uit handen. En nu programmeert hij zijn levensweg niet meer. Maar nu laat hij zich leiden. Paulus heeft hetzelfde op een heel andere manier meegemaakt. En wat zei Paulus? Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Net als Petrus. Gemeente, de Heer Jezus verheerlijkt nooit een bepaalde leeftijd. Hij dweept niet met de jeugd. En ook niet met de ouderdom. Hij klaagt niet over de jeugd van tegenwoordig. Maar hij schrijft ook nooit en nergens oude mensen af als afgedaan. Dat kunnen we ons van de Heer Jezus niet eens voorstellen. Ieder mens is voor hem waardevol. Als kind, als puber, als volwassene of als bejaarde. Christus heeft een woord voor je als je jong bent, gemeente. Hij wil jou graag, heel graag aanvaarden als volgeling en jouw leidsman wezen, je hele leven. Geloof dat. En Christus heeft een woord voor u als u volwassen bent. In de volle kracht van je leven. Je staat midden in je werk en in de maatschappij. En hij wil u in zijn dienst nemen. Geloof dat. Zo is hij. En Christus neemt mensen van 80 en van 90 bloedserieus en wil ze een volle plaats geven in zijn koninkrijk. Geloof dat. Dus gemeente, bij de Heer Jezus is ouder worden niet vooral zwakker worden, maar wel een ander zal u gorden. En die ander is hij zelf. Want hij is de levende die met Pasen uit de dood is opgestaan. En hij is een levend voorschot op het komende vrederijk van God. En daarom heeft hij ons iets te bieden, gemeente. In een verzondigd leven, kijk maar aan Simon, komt een vernieuwd bestaan. En wanneer hij het is die het heft in handen neemt en die ons aangort, dan zijn we ook in de beste handen. In de handen van de Heer Jezus. De doorboorde handen. Hij gaf zich voor ons totaal aan het kruis. De genezende handen. Hij heelt wat gebroken is. De machtige handen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En de dragende handen. Hij draagt het verlorene. Zoals de herder de schapen draagt. Gemeente, de vraag die op u en mij afkomt is: wie heeft het heft in handen in uw leven, in jouw leven? Hij, Jezus. Wij allen worden uitgenodigd, net als Simon, onszelf in te leveren bij de Heere Christus. En hem ons leven te laten verzoenen en leiden. En het is zijn geest die ons wil maken en ons ook daadwerkelijk maakt tot een nieuw mens. Laat dat bij u. toe. Laat die ander u gorden. Om het met diezelfde beeldspraak nog een keer te zeggen. Dan word je geen slaafse knecht, maar een vrij kind van God. Er is een positieve gebondenheid. Een ander zal je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Zegt Jezus. Dan ga je niet altijd de weg die jij zou gekozen hebben. Voor Petrus betekent dat een buitengewoon vruchtbaar en rijk leven. Als apostel. Ten dienste van talloze naasten. Hij is een getuige geworden. Een gezondene van Christus zal hij zijn. Begint al op de Pinksterdag. Straks zullen we daaraan gedenken. Op Pinksteren. Dan is Petrus toch weer de eerste die de verkondiging van het evangelie voor zijn rekening neemt. Maar dan is hij een getuige van zijn heiland. Een rotsman. Petrus, rots. Ontelbare mensen zal hij tot geloof leiden. En in woord en in geschrift geestelijk begeleiden. Denkt u maar aan de Petrusbrieven die er staan in het Nieuwe Testament. Dat zijn er maar twee, er moeten er veel meer geweest zijn. Maar, gemeente, voor hem zal dat zich laten gorden tenslotte ook de marteldood betekenen. Dat staat erbij. Jezus betekent daarmee hoedanige dood hij zou sterven. In zijn sterven zal hij zelfs God verheerlijken, vertelt Johannes. En hoe dat gebeurde, dat vertelt de Bijbel ons niet. Er is wel een buitenbijbels geschrift, en die heet de Handelingen van Petrus. En daar wordt in verteld dat Petrus later in Rome onder sterke druk van vijanden kwam te staan. En op aandrang van zijn medegelovigen vluchtte hij de stad uit om zijn vege lijf te redden. En buiten Rome gekomen ontmoette hij Christus in een visioen. Quo vadis, vraagt hij aan Jezus, waar gaat gij heen? En dan is het antwoord, naar Rome om opnieuw gekruisigd te worden, Simon, Petrus. Petrus begreep, hij keerde terug, zingend. Hij werd gepakt, hij werd veroordeeld, hij werd gekruisigd. En toen moest hij letterlijk zijn handen uitstrekken, gebracht naar een lijden dat een mens niet wil. En brengen waar gij niet wil. En er is ook nog een legende, voor wat het waard is hoor gemeente, want het staat niet in de Bijbel. En volgens die legende verzocht hij dat hij mocht worden gekruisigd met zijn hoofd naar beneden. Dat is een symbool, zoals een kind ligt in de schoot van de moeder. De oude Petrus sterft. En de nieuwe Petrus zal opstaan in een eeuwig bestaan. Teken van wedergeboorte. Dat zijn de verhalen. We weten niet of het zo gegaan is. Maar Johannes zegt hij zal in zijn sterven God verheerlijken. Over martelaars gesproken. Ook in onze tijd, gemeente, zijn er christenen, volgelingen van Jezus, die hun geloof met lijden en gevangenschap en dood moeten bekopen. Wij niet. Hoewel de luxe van een algemeen en erkend christendom in onze samenleving gaat snel voorbij. Er is tegenwind. En velen die als kind gelovig zijn opgevoed, haken af. Dat zal ook in ochtend wel het geval zijn. Wat doet dat ons als gemeente van Christus toch pijn, hè? Vervolging, tegenstand. Wie kan dat aan? En brengen waar je niet heen wil, zegt Jezus. Zo velen gemeenten zijn of worden gebracht waar ze niet heen willen. De Duitse theoloog en pastor Helmut Gollwitzer was gedwongen geweest, hoewel hij dominee was, in de Duitse Weermacht mee te vechten aan het Oostfront En na de oorlog wilde hij naar huis, maar hij werd door de Russen gedeporteerd naar Siberië in een kamp. Waarom moet dat nou, dacht hij bij zichzelf. Ik wil weer naar huis, naar mijn vrouw en naar mijn kinderen. En ik wil de preekstoel weer op in de kerk en ik wil de gemeente weer gaan dienen met de verkondiging van het woord. Maar hij zat daar in dat kamp in Siberië tussen de SS-officieren. En hij werd daar veel oud-SS-officieren tot een eeuwige zegen. Want hij bracht hen het evangelie. Later schrijft hij erover in een boek dat heette op zijn Duits: Ontführen wohin du nicht willst en brengen waarheen je niet wil. Deze tekst. De meesten hoeven gelukkig geen marteling te lijden. En toch, gemeente, velen onder ons, vooral ouderen, moeten ziek zijn, zwak, pijn lijden, tegenspoed verdragen, rouw om een geliefde die is heen gegaan. Brengen waar je niet naartoe wil. Daar zullen er zijn in de kerk die zeggen: ja, ik ben ook gebracht in mijn leven naar waar ik niet naartoe wou. Nee, moeilijk, moeilijk. Wie kan dat aan? Niemand uit zichzelf, hoor. En daarom heeft de heiland nog één wenk, één woord voor Petrus en voor ons. Hij zegt: volg mij. Ja, dat is volgen op de kruisweg misschien. Dat is een gebod. Volg mij. Maar het is veel meer een belofte, gemeente. In de donkerste uren van je leven, waar je niet naartoe wil, daar ben je niet alleen. Ik ben vlak bij je. Ik, Jezus. Je voelt het misschien niet, je beleeft het soms helemaal niet, maar het is wel waar. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht, zingen we in de psalm. Ik ga je voor, kom maar met mij mee, zegt Jezus. Ook tegen jonge mensen. En dat moet u bedenken, gemeente, dat de Heer Jezus zo vlakbij is. Dat hij vlak naast je leeft in je leven. Kom, zegt hij, ga met mij mee. Altijd. Ik ga met jou mee, zo graag. En tenslotte, gemeente, volg mij, dat betekent ook volg mij in de opstanding. Want hier spreekt ook de koning van Pasen. Leef met mij op deze aarde al het leven van Pasen. Overwinning is dat. In dienst van Christus een leven van hoop en van moed en opbeuring en hulp aan naasten en opbouw van de samenleving, positief. Als mensen die een ander rijk toebehoren, het rijk van God. Wat fijn is het wanneer anderen dat bij u zien. En hier in ochtend wel eens bij zichzelf denken, dat is er één. Ja, die volgt de Heer Jezus. Je ziet het aan hem of aan haar. Wat is dat mooi. Mensen die een ander rijk toebehoren, het rijk van God, volg mij. Dat is dan niet eerst ik zeggen, maar u, God. Jij, naaste, ga met hem, gemeente, en bid dat u met hem meegaat. Jongeren, volwassenen, ouderen. En laat u leiden. Dat wordt tot Petrus gezegd. En tot u en tot mij. Ja, tot de hele wereld. Ook tot die verdorven, decadente westerse cultuurwereld die geneigd is in verbeten overmoed altijd zelf weer het heft in handen te nemen. Maar het heft moet in handen van de Christus, gemeente. Dan alleen is er toekomst. Dan alleen is er licht. Amen. Zingen wij nu, gemeente, van Psalm 25, de versen 3 en 4. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. En als we dan even verder zingen, denken we aan de jeugd, sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Het derde en vierde vers van Psalm 25. Laten wij nu danken en bidden. Eeuwige Vader, trouwe God, u danken wij voor de boodschap van heil en genade. U wil ons niet kwijt, wat een wonder. U laat ons niet vallen, hoe bestaat het? U zet zondaars zoals Simon in de ruimte van vergeving en genade en dat doet u nog. En daar nodigt u ook ons voor uit. Wij loven en danken u om uw liefde die nooit ophoudt en die geen grenzen kent. En die mensen omvat die verlangend naar u zoeken. En u weet, Heer, of die er zijn. Hier zeker zullen ze er zijn. Hier in de kerk. Och, Heere, geef dat hun verlangen wordt vervuld. En dat daar verruiming komt. Vergeving, genade, liefde. Heere God, onze levensweg mag soms vrolijk zijn. Vooral in onze jeugd. Dat is genieten. En daar danken wij u voor. Maar Heere, grote mensen hebben vaak ook grote lasten. Vaak in de ouderdom. Help hen die te dragen, Heere. En dan denken we vooral ook aan mensen die ziek zijn of zich zwak voelen. Ontferm u over hen. Wij bidden u voor hen die eenzaam zijn gebleven. Maar vooral ook voor hen die eenzaam zijn gemaakt. Verlaten mensen. Erbarm u over hen. Wij bidden u voor deze gemeente, voor hen die leiding geven aan het pastoraat en het diaconaat. Geef hen uw geest en kracht en ook een gevoel van dankbaarheid dat wij in ons ambt gesteld mogen zijn. Ook net zoals Petrus. En stel ons nog tot een zegen voor andere mensen. Zo bidden wij, dankbaar, eerbiedig en afhankelijk. Hoor ons en verhoor ons, ter wille van die ene, Jezus de Christus, uit genade alleen. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te geven in de collecte, die vanzelfsprekend belangrijk zijn. En wij zingen dan ons slotlied, Psalm 116, de versen 9 en 10. Och Heer, ik ben, o ja, ik ben uw knecht. Uw dienstmaagd zoon, gij slaakte mijn banden. En het tiende vers van Psalm 116. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere voor uzelf en voor alle die bij u horen, dichtbij of ver weg. En de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.